Gemeente, een enkele afkondiging. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En aanstaande zondag voor de diaconie. Volgende week zondag hoopt u in de morgendienst voor te gaan student Arnoudsen. En in de avonddienst student Kiewiet. Aanstaande dinsdagavond zal er weer om 19:30 bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 84ste psalm het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 84 vers 4. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen de 138ste psalm. Psalm 138. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid en ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn van mijn vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid en laat niet varen de werken uwer handen. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden wij in het 8e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. Matteüs 8. In dat hoofdstuk vinden wij de weergave van dezelfde geschiedenis waar we vorige week in de voorbereiding zondag bij stilstonden. Dat was toen uit Lucas 7. Maar ook Matteüs heeft ons verteld van de hoofdman in Capernaum en zijn zieke dienstknecht. We lezen de tekst van morgen in Matteüs 8, vers 7 en vers 13. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. En dan vers 13. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. Laten wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken, om de Heere te bidden om zijn onmisbare zegen. En dan willen we samen de Heere ook danken voor het feit dat het zoontje van de familie Zonneveld uit Den Bommel in de afgelopen week ook weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Heren, we willen samen uw heilig aangezicht zoeken aan de morgen van deze dag. Uw dag. Er zijn weer werkdagen voorbij gegaan, maar u geeft ons vandaag weer de rustdag. De dag waarop we ons mogen bezighouden met de dingen van uw koninkrijk en onze zaligheid. Mogen we uw naam danken, Heere, voor het feit dat u ons deze dag weer geeft. En laat hij nu ook aan het doel mogen beantwoorden. En geef ons genade om naar uw eigen wet deze dag ook te heiligen en te besteden in uw dienst. Leer ons door uw geest de dag die gij ons vandaag geeft op hoge prijs te stellen. Want het is een voorrecht om te mogen rusten van onze dagelijkse arbeid en te mogen bezig zijn met geestelijke zaken. Maar heren, daar zijn wij van nature helemaal niet zo op ingesteld. Integendeel, we weten er eigenlijk ook geen raad mee. Als we natuurlijke mensen zijn, weten we met de geestelijke dingen geen raad. Dan weten we niet hoe we daarmee om moeten gaan. Dan is er ook geen behoefte aan en geen begeerte naar. En vandaar, heren, zal de Sabbat op de rechte wijze gevierd worden. En zal de zondag beleefd worden en gebruikt worden op de wijze waarop gij bedoelt dat hij gebruikt zal worden. Dan hebben we toch wel het werk, het onderwijs van uw Heilige Geest nodig. Dan hebben we toch ook nodig, heren, dat u ons tot geestelijke mensen maakt. En dat u ons ook onze geestelijke noden en behoeften recht doet kennen. En dat u ons ook de waarde, de onuitsprekelijke waarde van de ontmoeting met u en de gemeenschap met u doet zien. Heere, geef ons die genadegiften. Geef ons dat werk van uw Heilige Geest voor het eerst of bij vernieuwing. Geef het ons ook nu wij hier in uw huis zijn, Heere. Ach, wat is dat ook al een voorrecht, dat we mogen horen wat tot onze vrede dient. Dat u ons niet aan ons lot overlaat, dat u nog niet zwijgt, dat u ons nog bearbeiden wilt met de woorden der zaligheid. Laten onze oren daar open voor staan. Laten onze harten daarvoor ontsloten mogen worden. En wilt gij door uw Heilige Geest in ons bewerken, Heere, die ware honger naar de woorden van het eeuwige leven. En die ware dorst om met dat evangelie van uw genade verzadigd te worden. Wij bidden om uw zegen, om uw geest, want die alleen leidt ons in al de waarheid. Die geeft ons echt de ware behoefte des harten, maar die vervult ook de behoeften die hij zelf heeft gewerkt. Het is de geest die hongerig maakt en het is de geest die met goederen vervult. Het is de geest die ons doet verlangen naar een ontmoeting, naar een woord van u. Het is de geest ook die ons dat woord doet horen en het ons doet verstaan in het binnenste van het hart. O Heere, werk dan met uw Heilige Geest in ons midden. En mogen wij zo een gezegend uur van u de Heere ontvangen. Als u het zou willen geven, zal het onverdiend zijn. Heere, laten we dat ook beseffen. En laten we dan ook eerlijk voor uw aangezicht belijden dat we het niet verdiend hebben dat u naar ons wilt omzien. Dat we te onwaardig zijn dan dat u onder ons dak zoudt kunnen en willen inkomen. We hebben alles doorgebracht, Heere, en we zijn gans en al ongeschikt voor een leven met u en voor een ontmoeting met u. Laten we dat ook goed mogen beseffen, opdat we ons daarover ook zullen verootmoedigen. En opdat wij iets kennen van de gestalte van de hoofdman in Capernaum, waar het woord van u ons vorige week bij bepaalde. Die man die dat inderdaad ook beleed, ik ben niet waardig. Heere, zo zal het toch ook aan onze kant beleefd en ook beleden moeten worden. De ware avondmaalganger zal daar toch ook wat van kennen. En hij zal dat in zijn hart voor uw aangezicht toch ook belijden. Heere, ik ben het niet waardig. Maar laat er dan ook dat zijn wat er bij de hoofdman eveneens was. Dat vertrouwen dat een woord van u genoegzaam was om zijn knecht te genezen. Dat vertrouwen, Heere, dat u als de Almachtige en tegelijkertijd ook als de genadige maar hoeft te spreken en het is er. En dat u vanwege onwaardigheid en onverdiensten toch niet geweken blijft van hen die boetvaardig tot u vluchten. Heere, geef ons al datgene wat nodig is om op de rechte wijze ook het sacrament te bedienen en te gebruiken. Laat ook daarin uw gunst ervaren en geproefd mogen worden. En wilt u zegenen, Heere, ons persoonlijk, en dan kon het zijn ook een ieder van ons. Of we dan gerechtigd zijn om avondmaal te vieren of dat we dat niet zijn. We hebben in één opzicht allemaal hetzelfde nodig. Verloren mensen die wij zijn. We kunnen het niet stellen zonder de werking van uw Heilige Geest. En of dat nu het werk van de Geest bij aanvang is of bij voortgang, het moet dan toch door hem gewerkt en door ons ondervonden worden. Zie zo op de gemeente en zie zo op een ieder van ons hier in de kerk, genadig van boven neer. En vergeet u ook degene niet die met ons niet naar de kerk konden komen, maar die met ons meeluisteren. Heren, bezoek ook hen met uw heil en geef ons uw gunst rijkelijk te ondervinden. Houd u ons ver van alles wat zondig en wat verkeerd is. Houd u de duivel ook bij ons vandaan. Houd u alles wat ons van uw woord zou af kunnen trekken bij ons vandaan. En houd u onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. En laat uw gunst zo rijkelijk ervaren worden, Heere, dat degene die van uwentwege een recht kregen om aan uw tafel te zitten ook echt mogen komen, vrijmoedig gemaakt door uw Heilige Geest. En dat degene die dat recht van u niet kregen, zich dan ook niet zullen vergrijpen aan datgene wat hun niet toekomt. Maak zo alles wel en laat alles ook met orde mogen geschieden, Heere, opdat er geen hindernissen en geen storingen zullen zijn, waardoor de aandacht wordt weggetrokken en waardoor de gang van zaken verstoord zou kunnen worden. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Denk aan alles wat gedaan wordt om die naam, die enige die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, bekend te maken. En laat er vrucht op de verkondiging van uw woord mogen zijn, opdat uw naam groot gemaakt en uw rijk uitgebreid mogen worden. We danken u voor het feit dat het kindje van de familie Zonneveld, nadat het in het ziekenhuis moest worden opgenomen, toch ook weer naar huis kon. Dat u het gespaard hebt en dat u gegeven hebt dat de ouders er nu zelf ook weer voor mogen zorgen. Geef hen alles wat nodig is en laat uw gunst daar ook rijk en heerlijk ervaren mogen worden. Denk aan alle zieken, aan alle die niet naar uw huis kunnen, waardoor dan ook. Heren, als er moeite en zorg, als er ziekte en zorg is, laat dat dan ook maar tot u mogen uitdrijven. En wilt u er gebruik van maken om ons nog geestelijke lessen en onderwijzingen te geven. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen uit de 86e psalm, de versen 4 en 6. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen en leer mij naar uw wil te handelen. Gemeente, we slaan ook vanmorgen weer het woord van God op dat ons spreekt over de hoofdman in Capernaum, die Romeinse officier, die tot het geloof was gekomen en die in het geloof de hulp van de Heer Jezus had ingeroepen ten behoeve van zijn zieke, van zijn zelfs stervende dienstknecht. We hebben vorige week met elkaar in de geschiedenis gelezen zoals die ons door Lucas beschreven wordt. Matthäus geeft ons ook een weergave van die gebeurtenis in Capernaum. Bij Matthäus lezen we weer dingen die we bij Lucas niet lezen. En bij Lucas lazen we dingen die we bij Matthäus niet lezen. En zo vullen deze twee gedeelten uit het woord van God elkaar aan. Bij Matthäus lezen wij bijvoorbeeld, en dat is de tekst voor vanmorgen, hoe de Heer Jezus gereageerd heeft op dat verzoek. En eigenlijk moet ik zeggen op die twee verzoeken van de hoofdman in Capernaum. Dat eerste verzoek, dat was of de Heer Jezus zijn knecht wilde genezen. Die hoofdman heeft volgens de weergave van Lucas dat verzoek gedaan via de ouderlingen van de synagoge in Capernaum. En u weet dat die ouderlingen toen de Heer Jezus ook gezegd hebben dat die hoofdman het waard was dat Jezus aan dat verzoek zou voldoen. Ze hadden daar ook hun argumenten, hun redenen voor om te zeggen dat deze man het waard was. Want hij, zo zeiden zij, heeft ons volk lief en hij heeft zelfs ons de synagoge gebouwd. Daar vertelt Matthäus helemaal niets van. Bij Matthäus zou je de indruk krijgen dat de hoofdman zelf naar de Heer Jezus toegekomen is met het verzoek om zijn knecht te genezen. Maar van Lucas weten wij dat die hoofdman dat via die ouderlingen gedaan heeft. Ik bedoel dat verzoek. Maar dan zegt de Heer Jezus op dat eerste verzoek: ik zal komen en hem genezen. Dat is het antwoord op het eerste verzoek. Toen Jezus onderweg was en toen op de een of andere manier de hoofdman daar kennis van gekregen heeft, zo hoorden we vorige week, toen heeft hij vrienden naar de Heer Jezus toegestuurd met de boodschap: Heere, neem de moeite niet, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen. Dat was dus het tweede verzoek, of de Heer Jezus niet wilde komen. Dat was deze hoofdman naar zijn eigen getuigenis niet waard. Maar het was naar zijn oordeel, naar zijn geloofsoordeel ook niet nodig dat de Heer Jezus zelf zou komen en dat hij de deur van dat huis zou binnengaan en dat hij onder dat dak zou vertoeven. Dat was niet nodig. Als het gaat om de genezing van die knecht, dan is ook een woord van de Heer Jezus genoeg. En op dat tweede verzoek, dat Jezus slechts een woord zal willen spreken, heeft de Heer Jezus ook gereageerd. En dat vinden wij in het 13e vers van Matthäus 8. Het ging dus, laat ik dat nog even mogen herhalen en even benadrukken ook, juist in verband met het avondmaal dat we hopen te vieren. Het ging dus om een man die twee dingen geleerd had op de school van Gods geest, door het onderwijs van Gods geest. Niet alleen maar onderwijs dat tot zijn oor kwam, niet alleen maar onderwijs waarmee zijn geestelijk inzicht, zijn verstandelijk inzicht toegenomen was, maar onderwijs dat door de Heilige Geest ook aan zijn hart geheiligd was. Het ging om een man die geleerd had dat hij een onwaardige is. Dat hij en de Heer Jezus niet bij elkaar passen. Begrijpt wat ik bedoel. Hij de onheilige en Jezus de heilige en de reine. Moet Jezus onder zijn dak komen? Moet Jezus naar hem omzien? Moet Jezus bij hem te gast komen? Heere, ik ben het niet waardig. Hij achtte zichzelf te slecht, te verdorven, te gering, te ellendig. Niet geschikt voor de Heer Jezus. En dat is, zo zagen we, ook iets wat de hoofdman niet alleen leerde, maar wat de Heere al de zijnen leert. En wat ook aan de orde komt in de zelfbeproeving en in de voorbereiding voorafgaande aan de avondmaalsviering. En als het om de avondmaalsviering gaat, dan kan dit besef niet worden gemist. Maar het tweede wat deze man geleerd had, wat de Heilige Geest hem onderwezen had, dat was groot te denken van de Heere Jezus. Niet alleen maar van zijn heiligheid en van zijn gans anders zijn, maar ook groot te denken van zijn gewilligheid, van zijn genade, van zijn almacht. Groot te denken van zijn goedgunstigheid. Groot te denken van hem die maar heeft te spreken en het is er. Die maar heeft te gebieden en het staat er. Hij had geloof ontvangen. De Heer Jezus noemt het zelfs een groot geloof. Zo groot dat hij het niet eerder tegengekomen is, zelfs niet in Israël. Groot geloof, want het denkt groot van God en het denkt groot van Jezus' wondermacht en van Jezus' gewilligheid. Nu, dat is ook nodig in de rechte avondmaalsviering. Geloof in de gewilligheid, in de goeddadigheid, in de gunst van de zaligmaker, die het niet doet om onzentwil, maar die het doet om Gods welbehagen. De zaligmaker die maar heeft te spreken en slechts een enkel woord heeft te spreken. En het is heel anders in de ziel. Geloof dat de Heere, ondanks onze onwaardigheid, ons toch niet verstoten zal. Wel nu, om deze man ging het. En deze man krijgt dat antwoord. Dat dubbele antwoord. Dat antwoord allereerst in vers 7 van Matteüs 8. Ik zal komen en hem genezen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Waarom geeft de Heer Jezus dat antwoord? Reageert hij daarmee op de argumenten die de ouderlingen van de synagoge hebben aangedragen toen ze zeiden: hij is het waard, want hij heeft het volk lief, ons volk. Hij heeft de synagoge gebouwd, toen zij op zijn goede werken wezen. Toen zij de man aanbevalen bij de Heer Jezus vanwege zijn deugdzaamheid, vanwege zijn godsdienstigheid, vanwege de ernst die hij aan de dag legde, vanwege een ernst die zelfs openbaar kwam in het royaal geven voor de zaak van de God van Israël. Hij bouwde hem zelfs een heiligdom, een huis waar de gemeente van Capernaum kon samenkomen. Daar gaat de Heer Jezus met geen enkel woord op in. Hij geeft die ouderlingen geen gelijk. Hij wijst dat woord van die ouderlingen ook niet af. Op dit moment tenminste niet. Later wel. Maar het gaat hem namelijk op dit ogenblik niet om wat die ouderlingen zeggen en op wat zij denken en om hun instelling. Maar het gaat hem eenvoudig om die hoofdman. Waarom geeft hij dan dit antwoord? Wel, hij doet dat niet omdat die ouderlingen gelijk hebben. Hij doet het omdat hij in het hart van deze hoofdman op een afstand heeft gelezen. Hij weet wat in de mens is. En hij heeft in het leven, hij heeft in het hart van die hoofdman het werk van God ontdekt. Het werk van God de Vader, of wilt u het werk van God de Zoon? Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat heeft Jezus gezien. En dat heeft hij gehoord in dat verzoek dat de hoofdman aan Jezus gedaan heeft. En dat heeft de Heer Jezus ertoe gebracht om te zeggen: ik zal komen. En de tweede belofte, en ik zal hem genezen. Ziet u wat we hieruit leren? Dat het niet beslissend is wat mensen van ons denken of zeggen. Dat dat bij de Heere helemaal geen gewicht in de schaal legt. Hier waren mensen die een goed getuigenis van die hoofdman hebben gegeven. Maar daar gaat de Heere Jezus helemaal aan voorbij. Want dat legt bij hem geen gewicht in de schaal. Wat bij de Heere beslissend is, dat is wat er in het hart van een mens omgaat. Niet wat zijn daden betonen en wat zijn uiterlijk misschien bewijst en zijn godsdienst die hij openbaart en de ernst die hij misschien aan de dag legt. Maar God zoekt naar waarheid in het binnenste. En toen de Heere Jezus daar in het hart van die hoofdman de waarheid in het binnenste ontdekte, als resultaat van het werk dat in zijn hart gedaan is door een almachtig God en door een onwederstandelijke geest, toen zei hij, ik zal komen en hem genezen. Dat is vandaag nog zo. Niet wat mensen van ons zeggen, wat mensen van ons denken is beslissend. Ook niet ten aanzien van de avondmaal. Mensen kunnen tegen ons, mensen kunnen al tegen elkaar zeggen, en die dingen gebeuren, jij moet ook maar gaan, jij hoort daar ook. Want, en dan hebben ze ook argumenten. Gaat u daar toch alstublieft niet op af? Kennen wij elkaars hart? Kennen wij elkaars hart? Het oordeel van anderen, de opinie die we van elkaar hebben, is geen grond. Jezus gebruikt zijn eigen maatstaven. En beslissend is wat hij van ons vindt. Hoe hij ons kent. Of hij in ons hart leest. De resultaten, de vruchten van dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Openbaar komend in geloof, openbaar komend in een besef van onwaardigheid. Weet hij echt van ons diepste begeren? Weet hij wat een ander misschien niet eens weet? Want er zijn ook dingen in het geestelijke leven, als het echt geestelijk leven is. Er zijn ook dingen in de omgang met God. Er zijn ook dingen in de verborgen omgang met de Heere, waar je een ander niet eens zo gemakkelijk deelgenoot van maakt. Wat weet een ander dan eigenlijk van ons af? Maar als het echt werk van Gods genade is, waardoor we verbroken worden van binnen, waardoor ons hart en onze geest verbrijzeld worden, dan weet de Heere van dat lijden in de ziel, als we voor zijn aangezicht in de binnenkamer onze schuld gevoelen en voor hem uitzeggen. En dan weet hij wat er in ons binnenste omgaat. Als er liefde tot God in onze ziel is uitgestort en als we vrijmoedigheid ontvangen om in de binnenkamer onze liefde tot de Heere en tot zijn woord en tot zijn dienst uit te zeggen. En dan weet hij wat er van vertrouwen in onze ziel gevonden wordt, waardoor we de vinger mogen leggen bij zijn eigen belofte en bij zijn eigen toezeggingen, en waardoor wij met vrijmoedigheid ook aanhouden bij de Heere, en wat de schrift noemt, worstelen met God, om van hem een woord te ontvangen, want dan weten we ook dat een woord van hem genoeg is. Wel, als de Heere deze dingen weet, en als die dingen er niet zijn, en als de Heere er niet van weet, wat zou een medemens dan van ons weten? En zouden we dan op het getuigenis van een ander of het getuigenis van onszelf afgaan? Nee, de Heere moet ons kennen. En hij kent degenen die de zijnen zijn. En hij laat ze dat ook weten bij tijden, dat hij ze kent. Zijn schapen kennen hem. Hij kent zijn schapen. En hij noemt ze. En hij roept ze. Weet u hoe? Weet u hoe? Bij namen. Ze hebben allemaal een naam voor hem. En zo was het hier bij deze hoofdman. Jezus kent hem. Want God kent hem. En hij ziet het werk Gods in hem. En dus gaat hij mee. En belooft hij ook dat hij aan het verzoek van deze hoofdman zal voldoen. Hij zal die slaaf, zo staat het er ook, genezen. Dat kan hij immers. Er is geen enkele aarzeling als de Heer Jezus deze woorden spreekt. Hij zegt niet, ik zal meegaan en kijken wat ik voor hem doen kan. Hij zegt niet, ik zal komen en als het enigszins mogelijk is, zal ik hem genezen. Nee, dat zou nog veel te veel twijfel openlaten. De Heere Jezus zegt, zonder enige aarzeling, hoe ernstig die slaaf er ook aan toe is. Hij was, zo hoorden we vorige week, verlamd. Hij leed zware pijnen en hij lag op zijn sterven. Een hopeloos geval. Maar hoe ernstig deze slaaf er ook aan toe is, in zijn verlamming, in zijn verschrikkelijke pijnen, vlak voor de poorten van de dood, zonder enige twijfel, zonder enige aarzeling, zegt de Heer Jezus, ik zal komen en hem genezen. Want bij hem is geen ding onmogelijk, hoe hopeloos het er ook uit mag zien. En hoe hopeloos het er ook in geestelijk opzicht bij een mens uit mag zien. Hoe verward hij ook kan wezen. Hoe verlamd hij ook kan zijn. Hoeveel geestelijke pijnen hij ook kan lijden door aanvechtingen van de boze. En door geplaagd te worden in zijn geweten vanwege al de overtredingen tegen Gods wet. En hoezeer hij ook in de macht van de geestelijke dood is. De specialist in zielsziekten staat voor geen onmogelijkheden. En daarom... In een enkel woord laat de Heere dit weten. Deze zaligmaker, die dit kan zeggen, niet alleen maar in zijn gewilligheid, ik zal komen, maar ook in zijn almacht en hem genezen, deze zaligmaker is precies de zaligmaker voor mensen die verloren zijn. Deze zaligmaker is geschikt, is genoegzaam, zelfs voor grote zondaren, voor mensen met vele zonden en met vele ongerechtigheden. Deze zaligmaker is nou precies de zaligmaker voor mensen, niet die zichzelf nog een beetje kunnen redden, ach, die redden het nog wel, maar de zaligmaker voor mensen die gans van hulp en heil ontbloot zijn. Hij is precies de zaligmaker voor mensen die nergens meer hulp kunnen vinden. En die, zoals de psalmregel zegt, gans hulpeloos tot hem gevloden komen. Als we nou zomaar zijn. Dan zullen we leren de waardij van deze Heere Jezus. Dan zullen we leren zijn geschiktheid, zijn genoegzaamheid, zijn algenoegzaamheid. Dan zullen we leren kennen zijn gepastheid van hem die zegt, ik zal komen en hem genezen. Ach, er zijn, en dat zijn nog ernstige zielen ook, er zijn mensen die wel geloven dat het voor een ander kan, maar voor henzelf. Nee, dan zijn ze met allerlei zorgen en met allerlei twijfels vervuld. Er zijn mensen die het echt ook niet meer durven hopen dat de Heere met hen te doen zou willen hebben. Want als je maar eens echt goed geplaagd wordt in je geweten over je zonden. En als de vorst der duisternis maar eens komt om je op je vuile klederen te wijzen. En je hebt geen woord om je te verdedigen of om je gedrag te verklaren. En als alles tegen je oprijst. Zouden we dan nog hoop en moed durven hebben dat de Heere naar ons wil omzien? En juist in dit woord, ik zal komen en hem genezen, wil de Heere juist die hulpelozen en die ellendigen en die verlorenen in eigen ogen moed geven. Het is niet hopeloos als we maar bij hem mogen komen. Bij de Almachtige, bij de Gewillige, bij die zaligmaker die machtig is om het meest hopeloze geval toch te redden. Waarom gebeurt dat in het leven van oprechte mensen, van oprecht gemaakten, dat ze toch vaak zo vreesachtig zijn? Wat houdt een zoekende ziel vaak terug, waardoor hij toch niet zich restloos en onvoorwaardelijk op dat woord van de Heere durft werpen? Misschien is het wel dit, dat we toch nog te veel van onszelf verwachten en dat we toch van gedachten zijn dat we, als we naar de Heere Jezus toe gaan, we eigenlijk wat mee moeten brengen. We zijn van die spaarders die denken dat we nog wat hebben moeten en dat we nog wat moeten kunnen laten zien, dat we nog wat waardigheid moeten hebben. We denken eigenlijk toch langs de lijn van de ouderlingen van de synagoge van Capernaum. Als we onszelf maar een gestalte konden geven. Als we onszelf nog maar iets konden opknappen, zodat we niet gans verwerpelijk en verfoeilijk zijn. Denkt u met mij nog maar eens aan die woorden uit het avondmaalsformulier. Dat wij midden in de dood liggen. Dat is dus nog erger dan dat het met die knecht van de hoofdman was, want die lag op zijn sterven. Maar wij liggen midden in de dood. Nou, dan heeft de mens niks meer, of wel? En zo moeten we het nou allemaal uit handen leren geven. En ons op de genade van Christus leren werpen. Om zo ons aan de Heere uit te leveren. Alles uit handen geven. Om alleen op die machtige en op die gewillige zaligmaker te vertrouwen. En dan blijkt vervolgens zijn gewilligheid ook bij het tweede verzoek. Heere, neem de moeite niet. Ik ben het niet waard. Zeg het met een woord. En als dat tweede gezantschap, de vrienden dit keer van de hoofdman bij de Heere Jezus komen, en als zij in zijn naam de onwaardigheid van die hoofdman belijden en vragen, Heere, laat een woord genoeg zijn, dan schikt de Heere Jezus zich opnieuw. En dan staat hij stil. En volgens Matthäus gaat hij dan een toespraak tot die scharen houden. Maar hij gaat in ieder geval niet verder mee. En als hij tot die scharen gesproken heeft, zegt hij tegen die vrienden, ga heen, u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Dan geeft hij antwoord aan de hoofdman. En dan mocht de hoofdman uit dat woord van de Heere Jezus weten dat een woord inderdaad genoeg is. Dan spreekt hij dat woord. Nee, de Heere Jezus neemt geen aanstoot aan die hoofdman, aan wat hij zegt. Hij denkt niet bij zichzelf, die man wil me niet in huis hebben. Hij weet waarom hij dit zegt. Hij kent hem immers. Hij heeft ook in dat hart gezien de oprechtheid van die schuldbelijdenis. Ik ben het niet waard. Hij weet ook waarom die hoofdman dat zo beleden heeft. God heeft hem aan zichzelf ontdekt. God heeft hem met zijn zonde geconfronteerd. God heeft hem laag neergelegd. God heeft hem in het stof doen bukken. En zou de Heere Jezus zich niet verheugen en verwonderen over al dat Gods werk dat openbaar komt in een mens? En vandaar dat hij niet geïrriteerd tegen die vrienden van de hoofdman zegt, wat is dat nou? Eerst moet ik komen en nou niet komen. Nee, hij schikt zich. En hij spreekt dat ene woord waar die hoofdman om gevraagd heeft. U geschiede gelijk gij geloofd hebt. Dat is met andere woorden, uw knecht zij genezen. En van een afstand geneest de Heere die knaap. De koorts wijkt, de pijnen wijken, het leven keert terug. Van de rand van de dood, van voor de poort van de dood, haalt de Heere Jezus die zieke knaap terug. En hij brengt hem in het leven. Zo gewillig is hij. Zo goedertieren is hij. Voor verslagenen van hart. En voor verbrijzelden van geest. Voor onwaardigen. Die niettemin aan hem vasthouden. Die op zijn woord hopen. Zo gewillig. Zo goedertieren is hij. Ook vandaag. Voor hen die gelovig tot hem vluchten, die nergens anders heen kunnen dan tot hem de toevlucht nemen. Zo gewillig is hij om een helper te zijn in de geestelijke nood, om een verlosser te zijn van de macht van de zonde, om te verlossen van al die geestelijke kwalen die ons hebben aangegrepen. Zo gewillig is hij om ook vandaag nog te betonen: zie, hier ben ik. En die het in het offer dat hij gebracht heeft, en de tekenen die we daarvan op de avondmaalstafel hebben, laat zien langs welke weg hij voor die verlossing gezorgd heeft. Langs welke zware weg hij gewerkt heeft aan het heil van ellendigen. Zijn lichaam liet hij verbreken. Zijn bloed liet hij vergieten. Zijn leven gaf hij tot een rantsoen voor velen. Zijn leven heeft hij afgelegd aan het vloekhout van Golgotha. En zo heeft hij de prijs betaald. En hij heeft ook langs die weg niet geaarzeld. Maar hij heeft gezegd, zoiets als wat hij tegen die hoofdman zei: ik zal komen. Zie, ik kom. Hij heeft het tegen zijn vader gezegd: zie, ik kom, o mijn God, om uw wil te doen. En is daar nu een verlorene in de greep van zonde en schuld? Is daar nu een mens arm en ellendig? Is daar een mens die alles moet opgeven en die geen hoop meer heeft en geen verwachting meer kent? Is daar nu een mens die aan het eind gebracht is met zichzelf en die roept: Zonen Davids, ontferm u mijner? Daar is het woord. Het antwoord van deze almachtige zaligmaker: ik zal komen en genezen. Wij gaan samen het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van hun begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij zullen dan overgaan tot de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal in de hoop en met de bede in het hart dat de Heere als de hemelse gastheer zijn genade ons zal willen bewijzen. dat alles met orde en met eerbied zal mogen geschieden. Maar dat degene wie er hard naar de Heere uitgaat ook zullen mogen ondervinden. De Heere denkt aan mij. En dat de Heere wat hij bij de hoofdman in Capernaum deed vandaag nog wil doen. En van zijn kant betuigen, ik zal komen. En ik zal genezen. Ook onze zieke, onze dodelijk zieke ziel genezen. God geven dat we mogen komen in die gestalte van het besef van onwaardigheid. En in die gestalte van het vertrouwen op zijn genade. Dat een woord, slechts één woord van hem, genoeg is. Wij gaan zingen Psalm 27. Eerst de eerste vier regels van vers 3. En daarna de laatste vier regels van vers 2. Och mocht ik in die heilige gebouwen. En dan vier regels van dat vers. En dan verder met deze ene zaak. Heb ik begeerd van God, daar zoek ik naar, dit zijn mijn zalig lot. 3a en 2b van 27. Nog één plaats aan deze tafel te bezetten, aan mijn linkerhand. Heere, we buigen ons samen voor uw heilig aangezicht neer, nu we aan de morgen van deze dag ook aan deze tafel mogen plaatsnemen. En nu het avondmaal, het heilige avondmaal, in het midden der gemeente mag worden bediend. Heere, het is uw eigen inzetting geweest. Gij hebt, Heere Jezus Christus, dit verordend in uw kerk. En gij hebt gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En als het dan tot uw gedachtenis zal moeten gebeuren, Heere, dan willen wij u bidden dat u onze gedachten ook werkelijk helemaal op u zult willen richten. En dat gij, o Heilige Geest, ons hoofd, maar ook ons hart wilt vervullen met de overdenkingen van die enige borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons aan deze tafel wordt voorgesteld als de algenoegzame zaligmaker, als degene die zijn leven tot in de dood heeft gegeven en zo de prijs heeft betaald. Heere, wat dat allemaal inhoudt, dat is met geen mensenwoorden te zeggen. En de diepte en de zwaarte van het lijden dat hij heeft moeten doorstaan, dat is ook met geen pen te beschrijven. Maar hij heeft die weg willen gaan. En hij is zo tot in de dood gehoorzaam geworden om de wil van zijn vader te doen en zijn volk van eeuwigheid gekend te kunnen verlossen. O, wat een groot en heerlijk zaligmaker zijt gij, Heer Jezus Christus. Wat een aanbiddelijk heiland, wat een almachtige koning, in staat om alles nu te doen waardoor een verloren mens behouden mag worden. Heere, geef ons heilige gedachten en dat de bediening van het sacrament aan deze tafel en aan de volgende tafel dan ook echt zal mogen wezen tot uw gedachtenis. En daarin tegelijkertijd tot zaligheid van onze arme zielen. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het woord waarbij de Heere de tweede maal zijn gewilligheid laat blijken aan de hoofdman is, als hij via die vrienden tot de hoofdman laat zeggen, ga heen en u geschieden gelijk gij geloofd hebt. Die hoofdman had geloofd dat de Heere Jezus dat wonder doen kon, zijn dodelijk zieke knecht genezen. Dat was het eerste wat de hoofdman had geloofd. Hij had ook geloofd dat de Heere gewillig was om dat te doen. Dat had hij ook nog ondervonden toen de Heere de eerste keer geantwoord had, ik zal komen en hem genezen. De Heere blijft niet weg. Als een mens hem aanroept in de nood, als een mens zijn begeerte aan de Heere bekend maakt, dan mag hij ondervinden dat de Heere luistert en dat de Heere aandacht geeft aan het geroep van zijn ellendigen. Maar die hoofdman had vervolgens geloofd dat slechts een woord van de Heere genoeg zou zijn om die geweldige ernstige kwaal te verdrijven en die knaap te genezen, helemaal te genezen. Nu, wat zegt de Heere? Overeenkomstig wat hij geloofd heeft, zal het nu ook gebeuren. En omdat hij grote gedachten van de Heere gehad heeft, gebeurt er een groot wonder. Omdat hij zijn mond, mag ik het zo zeggen, wijd open gedaan heeft, daarom wordt die mond helemaal vervuld. Zo werkt de Heere. Naar de mate van ons geloof ontvangen we. Zijn we kleingelovig, dan moeten we er maar om denken dat we weinig ontvangen zullen. Dan kan de Heere ook weinig aan ons kwijt. Als we kleine gedachten van de Heere hebben, ach, wat moet de Heere dan doen? Maar naarmate we groter van hem denken en kleiner van onszelf, naarmate we meer van hem verwachten, meer op hem steunen, meer op hem leunen, meer van zijn offer, meer van zijn woord verwachten, naar die mate wil de Heere ook meer en ruimer en overvloediger schenken. En waar nu een mens gans hulpeloos, en zo was het bij die hoofdman eigenlijk, tot de Heere gevloden komt, aan het eind met zichzelf, aan het eind met eigen mogelijkheden, aan het eind ook met eigen deugdzaamheid, want daar verrekent hij ook niets meer voor. Want hij heeft zichzelf een onwaardige genoemd. Als een mens nou maar aan het eind met zichzelf mag komen en zo het oog mag slaan op datgene wat Christus is, op wat hij deed, op wat hij leed, op wat hij volbracht, op wat hij tot stand bracht, op de vrede die door zijn offer gewerkt is, op de gerechtigheid die hij in zijn offer heeft aangebracht. Als een mens minder in zijn eigen ogen, eigenlijk niets in eigen ogen, nu alles maar van die zaligmaker mag verwachten, daar zal de Heere dat woord ook in vervulling doen gaan. U geschiede gelijk gij gelooft. En wie zo nou avondmaal mag vieren, niet zien zichzelf, maar ziende op het gebroken brood, ziende op de vergoten wijn, in de geest geleid en door de geest geleid naar Golgotha, naar dat kruis, naar dat verbroken lichaam van Christus, naar dat vergoten bloed van de zaligmaker. En wie nu uit de nood van zijn leven die zaligmaker, dat offer, die lijdende en stervende borg mag nodig krijgen en tot hem de toevlucht mag nemen, die mag het de Heere toch horen zeggen: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. U geschiede gelijk gij geloofd hebt. Gelovig aan de tafel des Heren, gebruik maken van de tekenen van het nieuwe verbond, om zo op hem ziende uit de ellende opgebeurd te worden, gelovig ziende op hem. Dat laat vrucht na, dat heeft uitwerking. Dan wordt ondervonden wat die hoofdman ondervond toen zijn knecht genezen werd. Die knecht werd gezond van diezelfde uren af. Laten we samen zingen uit de 138ste psalm en daarvan het tweede vers. En als we dit vers hebben gezongen, dan is er voor anderen nog weer gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Thank you. Er zijn nog enkele plaatsen aan deze tafel aan mijn linkerhand onbezet. Zijn er nog die, ondanks dat ze van zichzelf moeten zeggen, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, toch geen andere toevlucht hebben? Dan zullen we met deze tafel de bediening van het sacrament gaan beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het, en gedenkt en gelooft, dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt deze beker en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dat het woord des Heren met macht is. Dat dat woord des Heren uitwerking heeft. Want als hij spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er. En al komt hij dan niet in het huis van de hoofdman. En al zegt hij dan alleen maar dat ene woord, uw geschieden gelijk gij geloofd hebt. Dan is het slot van het relaas van Matthäus in de tekst, in de 13e verse, en zijn knecht is gezond geworden. Te dierzelver uren. Niet een dag later of een week later. Toen is hij op datzelfde moment gezond geworden. Toen is zijn verlamming, zijn geraaktheid genezen. Toen zijn zijn pijnen verdwenen. Toen is hij van voor de poorten van de dood waar hij immers voor lag, teruggehaald in het leven. Het was allemaal in één ogenblik gebeurd. Want de Heere heeft een machtswoord. Dat als hij het spreekt, dan is het ook zo. Zoals het in de schepping, in den beginnen was. En in het herscheppingswerk betoont de Heere niet mindere kracht en heerlijkheid. In de schepping zei God, er zij licht. En heel eenvoudig zegt ons Genesis 1, en er was licht. En er was licht. Want hij zegt het toch. En heel eenvoudig staat het er als de Heere gezegd heeft, uw geschieden gelijk gij geloofd hebt. En die knecht is gezond geworden van diezelfde uren. Zo is God. Zo is Christus. Zo volkomen in macht. We hebben hem gezien in deze geschiedenis als de gewillige heiland. Die kwam en die nog komt als ellendigen hem te hulp roepen. Die niet van verre blijft staan. Die niet doof is voor de klachten van ellendigen. En we zien hem in deze geschiedenis ook als die almachtige zaligmaker. En nou is er geen kwaal te groot. En nu is er geen nood te ernstig. En nu is er geen verlorenheid te groot. Of hij weet er raad op. En hoe komt het dat hij er raad op weet? Is dat vanwege het feit dat hij God is? Zeker heeft dat ermee te maken. Is dat vanwege het feit dat hij de almachtige Gods is? Zeker heeft dat er ook mee te maken. Maar hoe komt het dat hij raad weet op de zondekwaal? Hoe komt het dat dat gebeurt in het leven van verloren mensen? Dat door zijn spreken een ziel genezen wordt. Schuld vergeven wordt. Levens verlost worden van het verderf. Dat komt omdat hij daar de prijs voor betaald heeft. Het is niet alleen een zaak van almacht. Het is ook niet alleen een zaak van gewilligheid. Het is ook een zaak van zijn offerande. En omdat hij dat offer gebracht heeft, en we zijn er aan deze tafel weer bij bepaald, het brood gebroken en de wijn vergoten, omdat hij die prijs betaald heeft, daarom werkt zijn machtswoord dit uit. En worden er levens verlost en worden er zielen genezen. En wat werkt dat uit? Matthäus vertelt ons dat niet, Lucas ook niet. Maar het is niet ver gezocht. Als ik zeg, die slaaf is dankbaar geweest. Die hoofdman is dankbaar geweest. Alle die hem een goed hart toedroegen, zijn dankbaar geweest. De vrucht van het werk van God in Christus is dankbaarheid. Er was ellende bij deze man, bij deze hoofdman. Ik ben het niet waard. Hij geloofde in de verlossing. En het eindigde toch met de dankbaarheid. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Het eindigde met blijdschap. En daar eindigt het altijd. En dat zal ook de verlossing van Gods kerk betekenen. Dat ze de Heere eeuwig mogen danken voor het feit dat hij dat wonder gedaan heeft. Mijn ziel heeft gered. Mijn tranen heeft willen drogen. We zingen Psalm 34 en daarvan het derde vers. Zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan en wende straks hun lot. 34, het derde vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden, Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan, tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. O almachtige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt u verder ook voor ons zorgen op deze zondag? Het avondmaal, de bediening daarvan is wel ten einde. Maar we hopen vanavond toch ook nog samen te komen in een uren van nabetrachting en dankzegging. Dat hoort er toch ook wezenlijk bij. Heere, geef dat onze harten, niet alleen nu, maar heel deze dag, mogen bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk en van de zaligheid van onze zielen. Met uw goedgunstigheid, met het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En wilt u ons een gezegende zondag geven, in uw gunst, in uw gemeenschap. Heere, wilt u al het zondige vergeven en ons door uw geest leiden in al de waarheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit de 103e psalm, daarvan het tweede vers. Psalm 103, het tweede vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.